Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, kinderen, allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten onder ons heten wij een hartelijk welkom en die via de livestream verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, dominee Mulder. We lezen uit de Bijbel in deze voorbereidende dienst op het vier heilig avondmaal, Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Het thema van deze dienst is tot lof van zijn heerlijkheid. Mededelingen. Zondag 26 juni hopen we het heilig avondmaal te vieren. Er zijn er 's morgens twee diensten. De eerste dienst om 9 uur worden de wijken 5 tot en met 8 uitgenodigd. En de tweede dienst is 10:15 worden de wijken 1 tot en met 4 uitgenodigd. In de middagdienst zal er een voortzetting zijn van het te vieren heilig avondmaal. Woensdag 22 juni wordt er om 20 uur het bezinningsuurtje gehouden. Iedereen wordt hier hartelijk voor uitgenodigd. De collectes. Er zijn een drietal collectedoelen. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, emeritikas. En het derde collectedoel is voor de noodhulp, hongersnood Oost-Afrika. Door het uitblijven van regen is er een enorm voedsel- en watertekort ontstaan. En de gevolgen daarvan zijn dramatisch. U kunt dit lezen op de zondagsbrief van vorige week. De diaconie beveelt deze collecte hartelijk aan u aan. We gaan nu zingen de schoolpsalm, een psalm die een deel van onze kinderen op school hebben geleerd. En het is psalm 30, vers 3 en 4. En de kerkraad wenst u, waar u zich ook bevindt, een rijk gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren verzegelt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De Heere God die geeft stof tot juichen en verblijden. Hij heeft reden om juichen en ons te verblijden. Nou ja, dat is zeker wat we gaan zingen straks, ook in Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Iets van verwondering klinkt er door in de psalm die we net zongen en de psalm die we nu gaan zingen. En dat blijkt ook straks uit wat we gaan lezen in Efeze 1. Maar nu dus eerst Psalm 65, het eerste en ook het tweede vers. Misschien zit je in de kerk. Misschien kijkt u mee. En zegt u, eigenlijk ben ik wel een beetje het zicht verloren op wat God mij nou geeft. Of wat het nou betekent om christen te zijn. Nou, zing dan samen met mij Psalm 106, vers 3 en 4. In vers 3 zingen we dan: geef dat mijn oog het goed aanschouw. Geef dat mijn oog het zien. Dat ik mag zien, ja, het goed. Wat dan? Nou, datgene terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Nou, het zal vanmorgen ook gaan over uitverkiezing. Dus vandaar Psalm 106, vers 3 en 4. Nadat we samen geluisterd hebben naar de 10 geboden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We mogen samen gaan bidden. En de jongens en meisjes die afgelopen zondagmiddag ook in de kerk waren, die weten nog dat er allerlei hulpmiddelen zijn om te kunnen bidden. En soms kan het ook je hand zijn die kan helpen. Misschien weet je het nog wel, hè, dat je dan kan bidden, de hand van je duim. Dat is dat je God eert. De hand van je wijsvinger, dat je God dankt voor de dingen die je kan aanwijzen. Ik dank u daarvoor en daarvoor. En je middelvinger is dan om vergeving te vragen. Je ringvinger, hè, dat teken van verbondenheid, bid je voor mensen, doe je voorbeden. En als laatste met je pink, de kleinste, een beetje voor jezelf. Nou, dat gaan we vanmorgen dus weer doen. En we gaan er bijzonder in het gebed ook denken, natuurlijk aan de vaders. Het is vandaag Vaderdag, maar we zullen ook samen bidden. Broeder en zuster Diepeveen van de Haar, die op dit moment samen verblijven in de Engelenburg voor revalidatie. Wij mogen samen de Heere danken voor de geslaagde ingreep die zuster Diepeveen mocht ondergaan. We doen voorbeden voor het revalidatietraject van hen beiden. En bidden ook of er geschikte woonruimte gevonden mag worden. We zullen ook zuster van de Weerthof van Ginkel, Duivenwal 108, aan de Heere opdragen. Zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar ze heeft intussen ook te horen gekregen dat er kanker bij haar galwegen is geconstateerd. En we zullen ook de noodhulpcollecte aan de Heere opdragen. Zullen we samen tot de Heere gaan in ons gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Wat is het een genade van u, dat we u zo mogen aanroepen. En dat we in ons gebed tot u mogen komen. Tot die God die zo ontzettend heilig is. Zo machtig, zoveel heerlijkheid en majesteit. En die tegelijkertijd zelf voor ons de weg heeft geopend. Waardoor wij tot u mogen komen. Geprezen zij uw heerlijke naam. Heere der Heren. Koning der koningen, schepper van hemel en aarde, wij prijzen u drie enige God, om wie u bent en om hoe u zich aan ons openbaart. Wij prijzen uw hemelse Vader, omdat u verkiest, mensen verkiest die zelf u nooit zouden kiezen. Wij prijzen u, Heer Jezus Christus, Zoon van God, omdat u degene bent die verlost, die uw leven hebt gegeven. En die dat toepast door uw geest. Heilige Geest van God, we prijzen u omdat u zondaren verzegelt en vernieuwt. We prijzen u om wie u bent, om uw goedheid en om uw genade en majesteit. En willen u samen ook vanmorgen hartelijk danken voor datgene wat we al konden eten en drinken vanmorgen. Dat het er was, dat we niet in honger leven, maar dat het een voorrecht is om een kraan te hebben waar water uitkomt. Een dak boven ons hoofd. We danken u, Heer, voor de mogelijkheid om als gemeente samen te komen. Danken u voor de digitale mogelijkheden om, ook als redenen zijn waardoor we niet meer naar de kerk kunnen, dat we toch digitaal verbonden kunnen zijn. We danken u dat u ons aan elkaar geeft. We zoeken elkaar misschien niet altijd gelijk uit als vrienden, maar u geeft ons aan elkaar. We danken u voor georganiseerde ontmoetingen, maar ook voor spontane situaties waarin we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. We danken u, Heere, voor jong en voor oud. We danken u voor alle zegeningen die u ons elke dag weer geeft. En vragen u ook om vergeving, Heere. Die woorden van u, die 10 geboden, ze zijn zo heerlijk en goed. Maar tegelijkertijd klagen het ons ook altijd aan. En daarom vragen we om vergeving. Vergeef ons, Heere. Verlos ons. U weet, Heere, dat er ook onder ons zijn die u lief hebben. Die met u willen leven, maar die soms zo vastzitten in patronen. In zondige dingen. En het is worstelen, maar het lukt niet om er los van te komen. Heere, u weet daarvan. Wilt u het genadig wegnemen? En ons daarin ook leiden door uw Heilige Geest. Vergeeft u het ons, Heer, als wij meer nemen van deze aarde dan wat eigenlijk ons toekomt. Vergeef het ons als we verkeerde gedachten hadden, verkeerde woorden. Als we soms zo weinig zin hebben om u te dienen en te veel op onszelf gericht zijn. Heer, wij bidden u ook voor onszelf, voor de gemeente. We bidden u, Heer, voor alle vaders, U weet, Heer, dat het een zegen is dat zij vader mogen zijn. En we danken u voor al die vaders die met vreugde hun rol op zich nemen. Die samen met hun vrouw, met de kinderen, mogen leven, mogen genieten, u mogen dienen. U komt daar de eer en de lof voor toe, Heer. Maar wilt u ook onze vaders toerusten? Wilt u ze zegenen in hun taak en rol die ze gekregen hebben? Wilt u ze helpen om met wijsheid hun kinderen voor te gaan in het leven met u? Heer, we bidden u ook voor al die vaders die hun kind moeten missen. We bidden u voor diegenen die vader hadden willen zijn, maar het is er niet van gekomen. Heer, onze God, u weet ook van kinderen die hun vader missen op een dag als deze. Een lege plaats of een verstoorde relatie, Heer, kan aangrijpend zijn. En ook moeders kunnen op een dag als deze gemist worden. Heer, onze God, u kent ons in onze kwetsbaarheid, in onze zorgen en onze sores. En we dragen elkaar zo van harte aan u op. Wilt u als een goede vader voor ons zorgen? U overtreft al onze gedachten, alles wat wij kunnen. Heer, wij vragen u om uw zegen, ook nu een week van voorbereiding op het heiligavondmaal ingaan. U weet, Heer, dat het voor sommigen iets is om van harte naar uit te zien. En voor anderen weer iets om tegenop te zien. Heer, en er kunnen ook patronen zijn. Wilt u verkeerde patronen doorbreken? Goede patronen zegenen. En ons zo ook vanmorgen een rijk gezegende dienst geven. In het bijzonder, Heren, willen we u samen ook bidden voor broeder en zuster Diepeveen van de Haar. Nu samen in de Engelenburg verblijven om te revalideren. Heren, samen niet meer in een eigen huis. Met alles wat er gebeurd is in de afgelopen tijd. Heren, we zijn dankbaar dat de ingreep die onze zuster moest ondergaan, dat die goed verlopen is. U bent daarin goed geweest. En nu mogen ze naast elkaar wonen in de Engelenburg. Maar wilt u alstublieft ook uw zegen geven over het revalidatietraject. En ook woonruimte. Heren, wilt u daarin voorzien. Ook richting de toekomst. Heer, onze God, draag ook zuster van de Weerthof, van Ginkel, van de Duivenwal aan u op. En dankbaar dat zij uit het ziekenhuis mocht komen. U heeft het daarin wel gemaakt. Maar de uitslag die ze kreeg was toch ook wel weer schokkend. Kanker bij de galwegen. Heren, onze tijden zijn in uw hand en ook haar tijden. Wilt u haar dragen, haar nabij zijn, haar rust geven, omdat u de God bent die ook de ouderen wil dragen. Heer, onze God, we mogen in het bijzonder vanmorgen onze gaven ook afzonderen voor de noodhulpcollecte in Oost-Afrika. Heren, wat verschrikkelijk dat daar zoveel mensen honger hebben. En dat er ook een hongersdood dreigt voor miljoenen mensen. Heren, wat wij geven is misschien maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar laat die druppel dan op de goede plek vallen, zodat daarin ook iets gezien wordt van zorg en naastenliefde. Maar vooral ook, Heren, zegent u het, opdat ze uw naam zien, uw naam verheerlijken. Heer, onze God, onze ogen zijn zo vanmorgen op u. U als de hemelse Vader kent en doorgrondt ons. Weet hoe we hier in de kerk gekomen zijn of hoe we op afstand verbonden zijn. U kent ons in alle moeite en zorgen en vreugde en blijdschap. En we leggen het vanmorgen maar allemaal bij u neer. Wilt u ons zegenen, Heer? Geef dat alles in deze dienst in goede orde mag verlopen. Dat tot uw eer is. Tot lof van uw heerlijkheid. Wij vragen dat. Niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie dit wel eens gezien hebben, dit wat je nu op het plaatje te zien krijgt. De afgelopen tijd denk ik dat je wel eens zoiets gezien hebt, hè? Ja, maar waarom doen mensen dat nou? Kijk, een vlag, dat is al wel aardig. Maar waarom hangen mensen daar nou een tas bij? Wat is daar de reden van? Wie heeft er een idee? Waarom hangen ze nou ook nog een tas erbij? Ja, ik zie een heel aantal vingers. Ja. Dan zijn ze geslaagd. Ja, de anderen die de vinger opstoken wisten dat ook, hè? Ja, geslaagd. En dan gebeurt dat. Ja, jullie zijn als jongens en meisjes misschien al een beetje jong. Maar je bent nu aan het leren. En je wilt natuurlijk heel graag dat ooit een keer... Ja, dat er zo'n tas komt te hangen bij jou thuis natuurlijk aan de vlaggenstok. Hè? Dat je geslaagd bent. Er zijn hier ook in de kerk, die weten wat het is, hè. 4 jaar naar school, 5 jaar, 6 jaar studeren, blokken. En uiteindelijk examens maken. En nou, als je dan geslaagd bent, heerlijk. Dan krijg je je diploma en dan kun je terugkijken op wat je bereikt hebt. Maar stel je nou eens voor, hè, dat er een school is waarbij je alleen maar slaagt als je 10 haalt. Ja, maar ik had er 9,5. Niet genoeg, een 10. Wie zou er dan nog kunnen slagen? Voor alle vakken een 10. Dat kan toch niet? Nou, zo is het in het geloof eigenlijk ook. Niemand van ons haalt een 10. Alleen maar 10. Weet je wat het mooie nou is? En daar gaat het in de preken, in het gedeelte over. Dat de Heer Jezus als het ware naar de aarde gekomen is. En hij heeft het diploma gehaald. Hij is geslaagd. Hij heeft allemaal 10 gehaald. Voor alles wat God van de mensen vroeg, haalde hij 10. Wij niet, maar hij wel. En weet je wat er nou gebeurt in de kerk en het lezen in de Bijbel? Dan gebeurt het dat God, dat de Heer Jezus als het ware, zijn diploma aan jou geeft. Ja, maar ik heb maar een 6. Of ik heb maar een 1. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan geeft God jou wat de Heer Jezus heeft verdiend. Een 10 voor alles. Dat is ontzettend bijzonder. En ik kan me voorstellen dat er jongens en meisjes zijn die dat niet helemaal begrijpen nu. Maar onthoud maar, de Heer Jezus haalde de 10. En als je in hem gelooft, krijg je zijn 10. Dan krijg je wat hij verdiend heeft van de Heer. We gaan met elkaar lezen uit de Efezebrief. We hebben al 3 keer stilgestaan bij het ontstaan van de gemeente van Efeze. En rond het jaar 50 was Paulus daar voor de eerste keer, heel kort. Toen heeft hij later 3 jaar gewerkt en ook nog een korte ontmoeting gehad met de ouderlingen van Efeze bij Mileten. En nu beginnen we dus de prekenserie van de brief van Efeze. Rond 60, 62 na Christus. Misschien is het wel even goed om te weten hoe die brief is ingedeeld. Je kunt die brief verdelen in 2 stukken en in 3 woorden. 2 stukken, naar hoofdstuk 1 tot en met 3 en hoofdstuk 4 tot en met 6. Hoofdstuk 1 tot en met 3, dat is vooral het leerstellige gedeelte, het onderwijs. Wat betekent het nu dat de Heer Jezus die 10 heeft gehaald en het ons geeft? En voor hoofdstuk 4 tot en met 6... Maar wat betekent dat nu voor mijn dagelijks leven? Hoe mag ik dan leven? Wat vraagt de Heer dan van mij? Hoe mag ik mijn leven vormgeven? Dus 2 stukken, hoofdstuk 1 tot en met 3, hoofdstuk 4 tot en met 6. En ook 3 woorden. Welke woorden? Zitten, wandelen en staan. Eerst zitten, dan wandelen, dan staan. Aan het begin, hoofdstuk 1 tot en met 3... gaat het over in Christus zijn. En dan staat er in Efeze 2 vers 6... dat wij met de Heer Jezus gezeten zijn... aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Je zit. Zitten is iets van rust, van ontvangen. En daarna ook wandelen, hoofdstuk 4 en 5. Er staat wel 5 keer... wandel, wandel in de liefde, wandel in het licht... wandel niet als de heidenen, leven met God... is wandelen. Zitten, wandelen, maar als laatste ook stand houden. Hoofdstuk 6, dat je in de geestelijke strijd de geestelijke wapenrusting aandoet en dan stand houdt. 2 stukken dus, 3 woorden en dan beginnen we bij het begin, dus dan zitten we helemaal bij dat stukje zitten, bij het leerstellige gedeelte. En we lezen dan met elkaar Efeze 1, vers 1 tot en met vers 14... En vervolgens zingen we uit Psalm 116, vers 3, 4 en 5. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Na het uimen van de verkondiging zingen we uit Psalm 30, 2, 3 en 4. Maar nee, er is vergeving. En ik blijf de Heer verwachten. Er zal verlossing komen. Een psalm waarin duidelijk de verwachting weer klinkt. De verwachting van wat de Heer heeft gedaan en ook zal doen. Een prachtige psalm, ook met het oog op de viering van het heiligavondmaal van volgende week. Als tekst voor de preek, als kernuitgangspunt, lezen we met elkaar nog het refrein wat je 3 keer tegen bent gekomen. Misschien heeft u het gezien, mogelijk ook niet, maar het is een refrein wat 3 keer terugkomt in deze psalm. In vers 6, 12 en 14. In vers 6a, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. In vers 12, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. In vers 14b, tot lof van zijn heerlijkheid. Je merkt tot 3 keer toe, tot lof van zijn heerlijkheid. Maar dat is dan ook het thema voor de preek. Tot lof van zijn, van Gods heerlijkheid. En dan 3 punten. Tot lof van zijn heerlijkheid, verkozen door de Vader, verlost door de Zoon, verzegeld met de Geest. En dat is precies ook weer, dat past helemaal bij die 3 refreinen. Want als je verkozen door de Vader, dan kijken we naar vers 3 tot en met 6. En dan staat er dus een 4a. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Dus 3 tot en met 6. Verkozen door de Vader. En van vers 7 tot en met 12. Verlost door de Zoon. Dan kijken we naar vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En dan vers 13 en 14, verzegeld met de Geest. Als je dan kijkt in het tweede gedeelte van vers 13. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus tot lof van zijn heerlijkheid, verkozen door de Vader. Tot lof van zijn heerlijkheid, verlost door de Zoon. Tot lof van zijn heerlijkheid, verzegeld met de Geest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier in de kerk aanwezig bent, u die op afstand verbonden bent, ouderen en jongeren, daar zit hij, Jos. En Jos die kijkt niet zo blij. Jos heeft het moeilijk. Hij heeft financieel grote problemen, rode cijfers en de rekeningen stromen maar binnen. Deurwaarders heeft hij aan de deur gehad. En binnenkort dreigt het gas en de elektra afgesloten te worden. Het gaat niet zo best. En Joost die is radeloos. Wat moet ik nou doen? Joost die kiest ervoor om de benen te nemen. Hij vlucht weg. Hij verdwijnt. Waar naartoe? We weten het niet. Maar even later valt er iets bij hem op de deurmat. Een envelop van de notaris. Iemand anders in zijn huis doet een envelop open. Oh. En ineens blijkt Jos erfgenaam te zijn van een vrouw die hem in het verleden heeft opgevoed. Ze is overleden. Ze heeft een grote som met geld. En die heeft ze hem nagelaten. Jongen. Dat is wat. Jos die krijgt in 1 keer een grote som met geld. Van straatarm wordt hij steenrijk. Ja, waar is Jos? Jos, waar ben je? Hij wordt gezocht, gekeken, waar is hij nou? En op een gegeven moment vinden ze hem. Ergens in een achterstandswijk, achter een supermarkt, is hij aan het zoeken in de afvalcontainer. Zou er misschien nog iets eetbaars in liggen? Daar is hij bezig. Dat is wat. Jos, steenrijk, maar omdat hij die rijkdom niet weet, niet beseft, leeft hij straatarm, als een armoedzaaier. Niemand loopt naar hem toe en zegt, Jos, moet je nou eens horen? Je hebt een geldbedrag georven, je bent hartstikke rijk. Nou, zegt hij, geloof ik niks van. Dat ben ik niet waard, dat geldt niet voor mij. Ja, maar het is zoveel. Jos veert even op, zoveel? Ach, het zijn toch alleen maar woorden op papier. Jos, steenrijk, maar tegelijkertijd eigenlijk straatarm. En zou dit verhaaltje een parallel kunnen hebben met christenen in Efeze, toen de tijd, maar ook met christenen in 2022, hier? Zou het een parallel kunnen hebben met u, jou en mij? Dat wij misschien wel rijk zijn, maar omdat we onze rijkdom niet beseffen, niet zien, dat we leven als geestelijke armoedzaaiers. Dat we de rijkdom in Christus, de weelde van het evangelie, de schatten van God, dat we die niet op waarde schatten, dat je het niet ziet. In je doop komt het komt naar je toe. In Christus is het je deel. Maar ja, misschien heb jij wel veel liever die container. Container met zonde. Container met religieuze dingen die je eigenlijk niet vervullen. Die container van je hart waarin je maar zit te graven om te vinden. Iets eetbaars, iets waar je door je verder kunt. Nee, vanmorgen mogen we uit onze containers komen. En mogen we horen wat de Heer ons wil aanzeggen. En of je nou hier vanmorgen zit met een verlangen om volgende week het avondmaal te vieren. Misschien een hoogtepunt van je geloof. Of je het met schroom. Volgende week avondmaal. Poeh, ik voel het nu al. Maar dan ben ik er niet. Kom ik niet. Luister eens naar deze woorden van de Heer. Na de groet van Paulus aan de gemeente van Efeze in vers 1 en 2. Zet hij de loftrompet op zijn lippen. En heb je zo ongeveer de langste zin van heel de Bijbel. Vers 3 tot en met 14, dat is één zin. Paulus die maakt langes, nou dat is een hele lange. Maar Paulus, je merkt, het is een doxologie. Een lofprijzing op God. Een eerbetoon aan de Heere. Een symfonie van redding. Paulus die trekt in dit gedeelte als het ware alle registers van het orgel open. Om maar iets te laten horen van de heerlijkheid en de goedheid van God. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Gezegend zij God. Gezegend. Wij zouden misschien eerder zeggen, geloofd, geprezen zij God met diepst ontzag. Maar in het Hebreeuws en hier in het Grieks zie je dat Paulus iets moois doet. Het woord wat gebruikt wordt voor God die ons zegent, wordt ook weer gebruikt voor ons zegenen van God. Als God ons zegent, dan schenkt hij eeuwig leven. Een volheid van leven. En ons zegenen van God mag een reactie zijn, een antwoord. Ik ontvang wat u mij geeft en daarom gezegend bent u. En daarin proef je iets van verwondering. Dankbaarheid, eerbied. Dat is dus de toonhoogte van vanmorgen. Ik weet niet of u op dezelfde toonhoogte zat toen u naar de kerk kwam. Maar op deze toonhoogte steekt Paulus in en hij roept u op. Kom erin mee. Misschien een beetje anders dan wat wij gewend zijn. Wij bidden, Heere, zegen dit eten. Maar een Jood die zegt, gezegend bent u. Voor eeuwig onze God, koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet opkomen. Gezegend bent u. Waarom dan? Vanwege alle geestelijke zegen. Alle. Een andere vertaling zegt talrijk. Of allerlei. Dat alle een betere vertaling is. Maar je proeft daarin. Als God ons zegent, dan is dat niet maar met een beetje mondjesmaat. Maar het is vol. Het is overvloedig. Het is rijk. Hij geeft het hele pakket. Als de Heer alle geestelijke zegen geeft, dan zegt hij niet tegen jou, ja, maar voor jou hou ik dit nog even apart. Voor u, nou, jij dat niet hoor. Als hij het schenkt, dan geeft hij nou alles. Ja, wat is dat dan? Staat die geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Je kunt dat niet allereerst dus aflezen aan je financiële situatie, aan je levensstandaard. Het is geestelijke zegen, maar wat is dat dan? Nou ja, volgens mij moet je dan die drie dingen, die drie punten van de preek, moet je dan daar eens naar gaan kijken. Het eerste is dan verkiezing. Omdat hij ons, vers 4, voor de grondlegging van de wereld uitverkoren heeft. Nou, dan zie je het punt van de uitverkiezing. Uitgekozen zijn door God. God kiest mensen. Omdat ze zelf nooit voor hem zouden kiezen. En als het gaat over uitverkiezing, dan kan dat voor sommigen gelijk al een lastige zijn. Omdat je opgevoed bent met je uitverkiezing. Ja, je moet wel weten of je uitverkoren bent. Want anders heeft bidden geen nut. Dan kun je niet gered worden. Maar uitverkiezing staat hier dus in een compleet ander kader. In een kader van lofprijzing. Uitverkiezing. Waarom zou God eigenlijk mensen uitkiezen? Waarom zou je hier vanmorgen in de kerk kunnen zitten en kunnen zeggen, God heeft mij uitgekozen? Waarom? Nou, stel je voor dat je gaat voetballen. En om de beurt wordt er gekozen. En jij wordt als eerste gekozen. Nou, dan word je natuurlijk gekozen omdat je zo goed kan voetballen. Of waarom, hè, de solliciteerde team? Maar jij kreeg die baan. Jij had zeker de beste cv. Beste verhaal. Waarom word je uitgenodigd voor dat feestje? Omdat je zo gezellig bent zeker. Omdat jij zo goed bent. Omdat jij iets hebt wat jou wordt aangeboden. Wat jij kan laten zien. Kiest God zo? Dat hij zegt, nou, ik kijk even naar je. Ja, jij doet het goed, broeder. Zuster. Werkt het misschien anders? Stel je voor dat we nou eens aan Paulus zouden vragen. Paulus, waarom kiest God nou mensen? Waarom heeft God ons gekozen, Paulus? Hij schrijft ons. Waarom? Dan denk ik dat hij dit zegt. Omdat hij van je houdt. Ja, maar waarom houdt de Heer dan van ons? Ja, omdat hij van ons houdt. Ja, maar waarom houdt hij nou van ons? Ja, omdat hij van ons houdt. En daarom verkiest hij. Misschien een beetje vreemd als ik het zo zeg. Laat me duidelijk maken. Stel je voor, hè, als je hier zit, je bent misschien al verkering, verliefd, verloofd, getrouwd. Dan kun je wel eens een vraag verwachten. Waarom hou je van me? Dus je stelt die vraag wel eens aan elkaar. Waarom hou je nou eigenlijk van me? En dan kun je natuurlijk zeggen, omdat je zo mooi bent. Nou, dat is leuk. Maar hou je dan ook nog van me als ik niet meer zo mooi ben? Als ik dikker word, ik rimpels krijg. Hou je dan ook nog van me? Nou, misschien zegt dat niet zoveel voor u. Of zeg je, nou, ik hou van je omdat ik het zo leuk vind om leuke dingen met jou te doen. Ja, maar hou je dan ook nog van me als ik dat dan niet meer kan doen? Waarom hou je eigenlijk van me? Dan wil je toch eigenlijk niets liever willen dan dat de ander zegt, ik hou van je gewoon omdat ik van je hou zonder voorwaarden. Nou, dat is Gods liefde. En in Deuteronomium 7, waar het ook gaat over uitverkiezing, waar God duidelijk maakt waarom hij het volk Israël uitverkozen heeft, zegt hij dit. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Nou, waarom dan? Niet omdat u groter was dan al die andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Dus niets in hun. Want u was de kleinste van alle volken. Maar waarom dan? Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. De Heer heeft jullie gekozen, heeft jullie lief gehad, omdat hij jullie lief heeft. Hij houdt van jullie, omdat hij van jullie houdt. Apart, hè? En als je dan vanmorgen in de kerk zit en weet, we gaan het avondmaal volgende week vieren. En als je bij jezelf nog zoveel zonde merkt. En je moet zeggen, ik heb dat niet verdiend. Ik heb er geen recht op. Dan is het goede nieuws niet dat God zegt, ik hou van je omdat jij zo goed je best doet. Omdat je zo'n goede christen bent. Omdat je zo goed Bijbel leest. Nee. Ik hou van je. Omdat ik van je hou. Dat is eenvoudig. Maar ik denk tegelijk zo lastig. Daarom. Kun je dat accepteren? Kun je dat ontvangen? En denk dan niet, dat is veel te goedkoop. Het heeft God zijn zoon gekost. Het heeft hem zijn leven gekost, onze Heer Jezus Christus. God gaf zijn zoon het allerliefste wat hij had. En daarin blijkt zijn liefde. Want zo lief heeft God de wereld vol zondaars gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als je mag weten, de Heer heeft mij lief. Hij heeft mij gekozen. Wat is het dan een uitzicht om komende week het avondmaal toch te mogen vieren? En mag je volgende week het brood ontvangen? Ja, ik verdien dat niet. Maar ik mag het brood ontvangen. En ik mag daarin iets zien van Gods verkiezende liefde voor mij. Ik mag het brood tot me nemen en daarin proeven hoe Hij mij kiest, terwijl ik Hem nooit gekozen zou hebben. Ik mag de wijn tot me nemen en proeven hoe rijk Zijn genade is, tot lof van Zijn heerlijkheid. Ja, zegt iemand, u doet net of we allemaal uitverkoren zijn. Maar ik vind het lastig om dat te weten. Hoe weet ik dat? Dat ik uitverkoren ben? Nou, zou je dat ook echt willen weten? Het kan namelijk ook zijn dat het je totaal niet boeit, hè? Dat je ermee opgegroeid bent van, ja, je moet uitverkoren zijn. En ja, als je uitverkoren bent, ja, dan doet God het toch wel in je leven. Dus je kunt doen wat je wilt, want ja, je hebt zelf geen invloed meer. Maar dat is niet waar, hè? Dan zal de Heer aan het einde van je leven tegen je zeggen, maar je hebt niet geklopt, niet gezocht, niet gebeden. Jij hebt niet waargemaakt wat er in 2 Petrus 1 staat. Zoek je roeping en verkiezing vast te maken. Misschien is het wel een serieuze vraag voor je. Hoe weet ik dat nu? Hoe weet ik nu dat ik uitverkozen ben door God? Er was eens een jonge man die daar best wel over in zat. En die zei tegen zijn opa, opa, God heeft toch zo'n boek waar alle namen in staan? Maar staat mijn naam er nou ook in? En die opa die keek zijn kleinzoon aan en zei, is dat nou echt een vraag voor je? Ja opa, ik zou het zo graag willen weten. Hij zegt, weet je wat we nu samen gaan doen? We gaan samen bidden. We gaan samen dit bidden. Want als je bidt, dan zul je ontvangen, zegt de Heer. En de Heer die kan niet liegen. We gaan samen bidden. Dat de Heer dat verlangen van jouw hart, wat de Heer zelf al gewerkt heeft, dat hij dat waar maakt. Dat als jij niet in dat boek zou staan, dat de Heer jou er dan in de kantlijn bij schrijft. Want als God iets belooft, dan doet hij dat. En dat was voor die jongeren, was dat een bevrijding. Om te zien dat God waarmaakt wat hij zelf belooft. Het avondmaal. We worden dan geworpen op wat God ons aanreikt. En het komt erop aan dat je het gaat ontvangen. Dat je door Gods geest, zeg maar, het brood, die wijn, Gods liefde. Ik kan niet meer zonder. Ja, maar ik heb zo'n zondige neiging. En ik twijfel soms zo. En ik heb soms het gevoel dat ik er echt lang niet genoeg aan doe. Nee, daar heb je een punt. Zullen we dan maar naar het tweede punt van de preek gaan? Verlost door de Zoon. Vers 7 tot 8a. In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die Hij ons overvloedig geschonken heeft. Staat er, heeft ons verlost. In Hem hebben wij de verlossing. Dat woord verlossing, dat wordt dan vaak gebruikt bij een slaaf. Een slaaf die geboeid is. Een slaaf die door een slavendrijf wordt meegenomen. Maar op een gegeven moment komt er iemand en die zegt, ik koop deze slaaf vrij. Dan gaan de boeien los. Dan word je vrijgemaakt. Je wordt losgemaakt van de boeien van de zonde. De boeien die je naar de eeuwige ondergang brengen. Hoe dan? Er staat dan, in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. De Heere die vergeeft. En hebben wij een Bijbels beeld bij vergeving? Het kan namelijk zo zijn dat je God ziet als een witwasser. Wat is witwassen? Nou, stel je voor dat jij zwart geld hebt, op een oneerlijke manier verdiend. En je wilt dat toch gaan gebruiken zonder dat mensen erachter komen dat het niet eerlijk was. Dan kun je het witwassen. Dan wordt er vaak meerdere keren overgemaakt naar rekeningnummers. En op een gegeven moment dan is het wit gewassen. Nou, dan kun je het gebruiken. Zo zou je kunnen zeggen, zo komen wij met onze daden aan. Heere God, dit is mijn zak met zonde, met alles wat ik heb gedaan. Wilt u het even witwassen? Is het weer schoon? Weet je wat de Heer dan zegt? Ik wil niet alleen maar die schuld van jou, maar ik wil jou helemaal vergeven. Ik vergeef jou. Ik verlos jou. Ik vergeef jou helemaal. Kijk, zonde gaat dieper dan ik heb hier een zak met dingen die ik verkeerd heb gedaan. Dat staat een beetje los van me. Nee, ik heb een zondige aard. Ik doe niet alleen criminele dingen, maar ik ben ook een crimineel. Het zit in mij dieper. En God die zegt, het zit zo diep dat ik jou helemaal moet verlossen en vergeven. En ik denk dat geloofsonzekerheid kan komen doordat mensen een beeld hebben van bij vergeving. Van ja, ik breng even mijn zonde die ik afgelopen week gedaan heb bij God en God was dat schoon. Oké, maar dan daarna ben ik weer helemaal vuil. Ja, zo voelt het. En je doet zonde, je mag er vergeving om vragen. Maar als God vergeeft, dan vergeeft hij jou. Helemaal. De Heer Jezus hing op Golgotha. Aan het kruis. En hij riep, het is volbracht. Vind je niet ontroerend? Als we hier lezen over verlossing, en het is een woord van slavernij. Dat de Heer Jezus als een slaaf voeten wilde wassen. Dat de Heer Jezus als een slaaf zich liet binden. Dat de Heer Jezus als een slaaf zich liet hangen aan een kruis. Zo graag wil God vergeven. Ja, maar ik voel die zonde zo. En ik heb dan last van aanvechtingen zo'n week van voorbereiding. Ja, kijk nog eens goed. Er staat dat de Heere God wil vergeven naar zijn rijkdom. Er staat overeenkomstig zijn rijkdom. De Heere God is zo ontzettend rijk. Zo rijk is hij. En naar zijn rijkdom geeft hij. Hij geeft niet mondjesmaat. Klein beetje van zijn rijkdom. Oké, jij een muntstuk en jij een muntstuk. Maar hij geeft naar zijn rijkdom. Hij zegent ons met alle zegeningen. En daarin merk je. Hij vindt één zonde erger dan wij alle zonden van onszelf erg vinden. Maar de Heer heeft ons ook, de zondaar ook, meer lief dan wij ons kunnen voorstellen. Als iemand naar mij toekomt met een oceaan aan berouw, dan ben ik bereid om een theekopje genade te geven. Maar als je bij God komt met een theekopje berouw, dan krijg je van hem een oceaan aan genade. Daarom heeft Paulus de loftrompet op zijn lippen. Johannes 1 zegt, wie zijn zonde belijdt, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Alles. Het bloed van Jezus is genoeg. En als je dan nog worstelt met zonde, ga dan maar naar de Heere. Kom dan maar. En wees dan concreet. Ja, want als je bij mij aan zou bellen, nou beste dominee, ik wil vergeving vragen. Dan zeg ik, ja, waarom dan? Omdat je mijn begonia's hebt platgetrapt, of omdat je een kras op mijn auto hebt gemaakt, of... Vertel eens waarom. Heer, ik wil graag vergeving, omdat... Wees maar concreet. Kom maar met je theekopje of je oceaan aan berouw en schuldbesef. En zie dan wat hij ervoor teruggeeft. Zullen we ruilen? Mag jij komende zondag een stukje brood ontvangen? Mag je daarin proeven hoe graag ik jou wil vergeven? Mag je een stukje wijn, een beetje wijn mag je ontvangen? Mag je proeven hoe graag ik jou wil vergeven? Je bent veel rijker dan je denkt. Tot lof van zijn heerlijkheid. Zullen we naar de derde gaan? Het eerste is dus verkozen door de Vader. Verlost door de Zoon. En u merkt al, er zou per aspect veel meer over te zeggen zijn, maar ik beperk het hiertoe. Als derde, verzegeld met de Geest. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Als u tot geloof komt, verzegeld met de Heilige Geest. Een andere vertaling zegt, in hem bent u gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Verzekerd, bevestigd. Hoe merk je dat? Nou, de Geest die verzekert, die overtuigt je, die bevestigt je. Als je tot geloof komt. Wat is dat dan? Nou, als je deze brief leest, dan lees je heel veel keer in hem. In de Heer Jezus. Weet je wat de Heilige Geest doet? Die laat je beseffen wie je in de Heer Jezus bent. In hem. Wat is dat? Het staat er wel 8 keer in wat we gelezen hebben. Vers 3, 4, 5, 6, 7, 11 en 13. In hem. Wat betekent dat dan? We kijken naar 2 versen. In Efeze 1 vers 20 staat dat de Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Daar is hij gezeten. En dan staat er in Efeze 2 vers 6. En heeft hem op, heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Wat zegt Paulus hier? Je bent zo verbonden met de Heer Jezus. Dat je met hem in de hemel zit. Niet voor te stellen, hè? De Bijbel vertelt ons dat als je in de Heer Jezus gelooft, je bent in hem, dan ben je met hem gestorven toen hij stierf. Je bent met hem opgestaan toen hij opstond. En je bent met hem in de hemel gezet toen hij naar de hemel ging. Met hem, zo intens met hem verbonden. De Geest verzegelt je, bevestigt het. Zet het stempel op je leven, ook jij, ook u, hoort daarbij. En als je dat mag ontvangen, zeg ja, dat geldt ook voor mij. Gezegend ben je. Als je komende zondag dan in brood en wijn dat mag ontvangen. Tot lof van zijn heerlijkheid, Heere, u mag dat stempel op mijn leven zetten. U doet dat. Ik snap het niet, ik heb er geen recht op, totaal niet. Maar u, kom naar mij toe. Toch kan er nog twijfel zijn, hè? Misschien bij sommigen niet. Een ander kan twijfel hebben. Hoe weet ik dat nou, hè? Er staat hier in onze tekst. Het is de Geest van de belofte. Belofte. Wat God belooft, dat maakt hij waar. De Geest die zorgt ervoor dat je de belofte van het woord, dat je gaat zien en zeggen, maar ik kan er niet meer omheen. Wat hier staat, dat is niet alleen daar waar, maar het is ook hier waar. En de Geest, vers 14, is ook het onderpand van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel. Het onderpand. Een andere vertaling zegt het voorschot. Weet u, Paulus die zet een loftrompet op zijn lippen. Maar wij lijken soms zo vaak op Jos. Jos, die de container maar pakt. Die het misschien hoort. Zoveel? Ja, het zijn maar woorden op papier. Het is zo moeilijk te beseffen. Maar broeders en zusters, die verzegeling met de Geest, dat besef, ik heb de Heer Jezus nodig, ik ben in hem. Dat is een voorschot. Zo is ook het avondmaal. Een voorschot. Een voorproefje. Wat we nu in Christus al mogen hebben. Het is ons deel. Het zal eens in volmaakte heerlijkheid werkelijkheid worden. Wat een zegen, hè? Dat we zo'n God mogen dienen. En ik hoop dat als jij er voor je gevoel nog buiten staat, dat je er honger naar krijgt. Dat je jaloers bent. Dat je zegt, dat wil ik ook. Ouderen, die zullen dit herkennen. Dit gedicht. Weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ongedacht rijk, tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, waarom? Waarom doet de Heer dit nou? Waarom komt hij nou vanmorgen zo tot ons als gemeente, tot u, jou en mij? De Vader verkiest tot lof van zijn heerlijkheid. De Zoon verlost tot lof van zijn heerlijkheid. De Geest verzegelt tot lof van zijn heerlijkheid. Gezegend ben je, als je dat mag beamen. Gezegend ben je, als je komende zondag bij brood en beker mag vieren wat Hij voor jou gedaan heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. Amen. Zullen we samen ook het eerste deel van het formulier lezen voor de bediening van het heilig avondmaal? Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Here over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voordat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven prachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen, die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, dat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zo weer dus het eerste deel van het formulier. Zullen we nu eerst samen de Heren danken en ook bidden? Heren, opnieuw komen wij tot U. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Want U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat U, Heer Jezus, de Christus bent. De Zoon van de levende God. We danken U, Vader in de hemel, dat U verkiest. Wij danken U, Zoon van God, dat U verlost. Wij danken U, Heilige Geest, dat U verzegelt. En dat het mag zijn tot lof van Uw heerlijkheid. Wij prijzen en loven Uw naam, om wat U ons geeft. Om wat U ons schenkt, waar we totaal geen recht op hebben. En Heer, U kent onze worstelingen. En U weet dat er stemmetjes in ons kunnen zijn die ons aanvechten. En die ons een gevoel geven dat we er geen recht op hebben. En Heer, ze hebben misschien ook allemaal gelijk. Maar U komt naar ons toe met Uw genade en liefde en trouw. Heer, leer ons dat aanvaarden, ontvangen. En geef ons zo een gezegende week van voorbereiding. Of misschien al jaren het avondmaal gewend zijn om te vieren. Of dat het voor ons misschien de eerste keer zal zijn. Dat we al blijdenis deden. Of omdat we vrijmoedigheid ervaren. Heer, onze ogen zijn op U. Ga met die geest aan het werk alstublieft. In onze harten en levens. En zorg zo dat als het komende zondag zover is, dat we het avondmaal mogen vieren. Dat het is tot versterking van ons geloof. Tot gedachtenis aan U. Tot lof van Uw heerlijkheid. Wij danken U, Heren, wat U ons hebt geschonken. En wij vragen U, geef ons ook verder deze dag nog Uw zegen. Ga met ons mee als we van hier naar huis gaan. Of waar we ook naartoe zullen gaan. Of we verwacht worden, of alleen thuis zullen komen. Heren, zegen ons en stel ons tot een rijke zegen. Geef ook vanmiddag weer een goede dienst. Als het gaat over het bidden tot onze Vader. Heren, wat een wonder is ook dat. Zegen ons zo, zegent U onze familie, vrienden, onze buren, zegent U de mensen die hier in de buurt wonen. We bidden U, Heren, voor onze samenleving, voor onze wereld, waar nood is, zorgen zijn, waarin veel mensen U ook niet kennen. Heren, breng daar verandering in. Zegent U in ieder die daar ook een taak in heeft. We bidden U voor uw volk Israël, Heren, als U dat volk uitgekozen had. Niet omdat ze zo geweldig waren, maar omdat U hen lief had. Heren, wilt U ook daar uw zegen geven en hen onder de indruk brengen van die rijke zegeningen in de hemelse gewesten. Heer onze God, onze ogen zijn op U. Versterk zo wat U zelf hebt gewerkt en vragen dat tot lof van uw heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 149, het tweede vers, waar we ook zingen over Jacobs uitverkoren zaad. Het volk Israël was het uitverkoren volk, het uitverkoren nageslacht van de Heer. Dus daarom Psalm 149, het tweede vers. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zo weer dus het eerste deel van het formulier. Zullen we nu eerst samen de Heren danken en ook bidden? Heren, opnieuw komen wij tot U. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Want U hebt woorden van eeuwig leven. En hebben geloofd en erkend dat U, Heer Jezus, de Christus bent. De Zoon van de levende God. Wij danken U, Vader in de hemel, dat U verkiest. Wij danken U, Zoon van God, dat U verlost. Wij danken U, Heilige Geest, dat U verzegelt. En dat het mag zijn tot lof van Uw heerlijkheid. Wij prijzen en loven Uw naam om wat U ons geeft. Om wat U ons schenkt, waar we totaal geen recht op hebben. En Heer, U kent onze worstelingen. En U weet dat er stemmetjes in ons kunnen zijn die ons aanvechten. En die ons een gevoel geven dat we er geen recht op hebben. En Heer, ze hebben misschien ook allemaal gelijk. Maar U komt naar ons toe met Uw genade en liefde en trouw. Heer, leer ons dat aanvaarden, ontvangen. En geef ons zo een gezegende week van voorbereiding. Of misschien al jaren het avondmaal gewend zijn om te vieren. Of dat het voor ons misschien de eerste keer zal zijn. Dat we al belijdenis deden. Of omdat we vrijmoedigheid ervaren. Heer, onze ogen zijn op U. Ga met die geest aan het werk alstublieft. In onze harten en levens. En zorg zo dat als het komende zondag zover is, dat we het avondmaal mogen vieren, dat het is tot versterking van ons geloof. Tot gedachtenis aan U. Tot lof van Uw heerlijkheid. Wij danken U, Heere, wat U ons hebt geschonken. En wij vragen U, geef ons ook verder deze dag nog Uw zegen. Ga met ons mee als we van hier naar huis gaan, of waar we ook naartoe zullen gaan. Of we verwacht worden, of alleen thuis zullen komen. Heere, zegen ons en stel ons tot een rijke zegen. Geef ook vanmiddag weer een goede dienst. Als het gaat over het bidden tot onze Vader. Heere, wat een wonder is ook dat. Zegen ons zo, zegent U onze familie, vrienden, onze buren, zegt U de mensen die hier in de buurt wonen. We bidden U, Heere, voor onze samenleving, voor onze wereld, waar nood is, zorgen zijn, waarin veel mensen U ook niet kennen. Heere, breng daar verandering in. Zegent U in ieder die daar ook een taak in heeft. We bidden U voor uw volk Israël, Heere, als U dat volk uitgekozen had. Niet omdat ze zo geweldig waren, maar omdat U hen lief had. Heere, wilt U ook daar uw zegen geven en hen onder de indruk brengen van die rijke zegeningen in de hemelse gewesten. Heer onze God, onze ogen zijn op U. Versterk zo wat U zelf hebt gewerkt en vragen dat tot lof van Uw heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 149, het tweede vers, waar we ook zingen over Jacobs uitverkoren zaad. Het volk Israël was het uitverkoren volk, het uitverkoren nageslacht van de Heere. Dus daarom Psalm 149, het tweede vers. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.